In 1 Johannes 3 waren wij bij vers 22. Zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, terwijl wij zijn geboden waren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. En we hebben vastgesteld dat dit van doen heeft met een positie van ons als gelovigen, die onderworpen is aan de wil van God, aan wat hem wel behagelijk is, uiteraard. En in die positie wordt gezegd dat wat wij bidden, vanuit dat standpunt, vanuit die levensbeschouwing, vanuit die wandel, zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem. Want dat is de situatie waarin wij niet verkeerd zullen bidden. Zoals Jacobus dat zei, gij bidt wel, maar gij bidt verkeerd. En dus kon hij ook zeggen, en dus bid je niet. Want ja, dat gaat nergens over, zegt hij dan. Hè. Dat hebben we vorige keer besproken. Daar kom ik niet op terug. Ik probeer alleen weer een draad op te nemen. Er staat, indien wij zijn geboden bewaren. Dat is uiteindelijk vers 23, het volgende vers. Dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander lief hebben, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft en die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in dezelfde. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons heeft gegeven. De apostel zegt hier een paar keer achter elkaar hetzelfde. Dat mag u niet verbazen, want dat doet hij de hele brief. Hij zegt nooit wat anders, blijft altijd hetzelfde. Als je nog zo'n voorbeeld wil hebben, dan moet u zich vervoegen bij psalm 119. Dat is inderdaad ruim de langste psalm. En er staat in elk vers precies hetzelfde. Hoe je dat doet, met elke keer andere woorden. Ja, dat is literatuur, beste mensen. Dat is, ja. Maar dat verandert niks, dat blijft altijd hetzelfde. En ongeveer komt het neer op het lied dat we zojuist gezongen hebben. Namelijk, spreek mij van Jezus, mijn eiland. Alleen, ja, dit was Oud Testament, dus psalm 119. Waar de psalmist elke keer zegt dat hij zich verheugt in de woorden Gods, in Gods getuigenis, in, nou ja, wat het maar allemaal was, in zijn geboden. Dus inderdaad, en wat er nog meer voor synoniemen voor zijn. En wat Johannes hier ons steeds zegt, is steeds hetzelfde. Namelijk, de bedoeling is dat wij Gods geboden bewaren. Paulus zou zeggen, het woord van Christus woont rijkelijk in u. Waarbij hij trouwens ook zei dat hetzelfde is als wordt vervuld bij de geest. Die ga ik nou verder niet uitleggen, maar dat is wel zo. En wat hij op de ene plaats noemt, wordt vervuld met de geest. In Efeze, feit, noemt hij op de andere plaats, in Colossense 3, noemt hij het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En in beide gevallen is het volgende vers, sprekende onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, goden met aangenaamheid in uw hart, enzovoorts. Beide gevallen hetzelfde. Het gaat namelijk over hetzelfde. En hier in deze brief van Johannes gaat het ook altijd over hetzelfde. Dat wij zijn gebod bewaren. Dat is niet de wet. Dat kan je als Calvinist nou wel denken. Maar dat is niet de wet. Dat is wat hij ons geboden heeft. Dat wil zeggen, aangeboden heeft. Dat vast ligt in woord, dat is zo. Maar dan hebben we het nog niet meteen over wetten uit geboden en inzettingen bestaande. Want daar zouden wij nou juist van verlost moeten worden, schrijft de apostel Paulus. In Colossense 2 is dat dan de wet. Het handschrift dat tegen ons was, uitgewist hebbende. Welke wet? Ja, die bestaande uit geboden en inzettingen. Maar God heeft ons meer geboden dan geboden en inzettingen in de zin van wetten en regels. God heeft ons zichzelf geopenbaard in zijn woord. En daar zouden wij naar horen, dat wil zeggen, wat hij ons leert, verteld heeft over zichzelf, zouden wij bewaren in onze harten. Dat is een moeilijke manier om te zeggen dat we het zouden geloven, maar dat is juist hetzelfde. Het bewaren in ons hart. Het woord van God, het woord der waarheid in onze harten laten planten, opdat het onze zielen zou zalig maken. Maar dat waren de woorden weer van Jacobus in Jacobus hoofdstuk 1. Kortom, dit is zijn gebod, samenvattend, dat wij zouden geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Dat woord naam, dat moet altijd uitgelegd worden, omdat het woord naam in het Nederlands een wat smallere betekenis heeft gekregen dan in de beide grondtalen van de Bijbel. Soms heel smal, want wij denken dan bij aan rang, naam en registratienummer, als wij tenminste in militaire dienst zijn geweest. En anders denken wij bij naam aan onze familienaam of onze doodnaam of hoe dat maar heten mag. Die moet, ja, moet je dan altijd weer ergens op invullen enzovoorts. En je postcode en ook je registratienummer, maar dat heet weer anders enzovoorts. Naam. We hebben het zelfs tot een grammaticaal begrip gemaakt. Het woord eigen naam heet het dan. Dan moet je het met een hoofdletter schrijven. Maar naam betekent eigenlijk iemands reputatie. Hoe hij bekend staat. Of hij een goede naam heeft. Een goede faam. U weet wel, naam en faam. Is eigenlijk hetzelfde. Maar toen maar. En in de Bijbel is het. Dat wat over iemand gezegd kan worden. Tenminste voor zover dat op waarheid berust. Alles wat over iemand verteld kan worden. Wie iemand is. Dat is naam. En de naam des Heren, dat gaat over alles wat van de Heren bekend is. In de naam van God gaat het inderdaad over alles wat van God bekend is. Niet maar een abstract begrip, maar iets concreets. En bovendien, wat van iemand bekend is, bevat niet maar iets als wiens zoon is hij, en waar geboren en op welke datum. Maar het heeft wisselwaarachtig rechtstreeks van doen met wat iemand gedaan heeft. Met waar iemand zijn leven, zijn bestaan mee gevuld heeft tot op heden. Wat eventueel nog zal doen, dat hangt er vanaf van de omstandigheden. Maar de naam van Gods Zoon Jezus Christus, dat gaat over wie hij is uiteraard in de praktijk. En inderdaad, dat gaat veel verder dan wiens zoon is hij. Daar begint het uiteraard mee, dat weet u langzaamaan toch? Dat was de vraag van de Heer zelf. Wie is dat eigenlijk, de Messias? Wat is dat voor een begrip? Hoe kom je daaraan? De Christus, wie is dat eigenlijk? De Messias, Mashiach, als je het wil, in min of meer Hebreeuws. En het antwoord moet natuurlijk komen uit het Oude Testament, waar de komst van die Messias werd aangekondigd. De komst van de Christus in het Grieks. En dus is de vraag tamelijk abstract. Wie is dat dan? Bijvoorbeeld, wiens zoon is hij? Waar moet hij vandaan komen? En wie heeft hem in zijn functie geplaatst? Want dat is eigenlijk de achtergrond van de vraag, de essentie van de vraag. Wiens zoon is hij? Wie heeft hem aangesteld? En dus, wat is zijn oorsprong of zijn achtergrond om een moderne term te gebruiken? En je weet wat men toen zei. Nou ja, hij is de zoon van David. Hetgeen correct was, hoewel het in het Jodendom tot vandaag ook betwijfeld wordt. In sommige kringen, maar daar hoef ik het niet over te hebben verder. En u weet hoe het was, men miste het belangrijkste antwoord. Het belangrijkste antwoord had moeten zijn de Zoon van God. Op grond van volstrekt dezelfde schriftplaats, namelijk 2 Samuel 7 vers 14. Waar staat dat hij de Zoon van David is, maar hetzelfde vers zegt dat hij de Zoon van God zou zijn. Hij zal mij tot Zoon zijn en ik zal hem tot Vader zijn. Enzovoorts. Maar wij kennen hem niet alleen maar als de zoon van God en de zoon van David en de zoon van Adam en van Abraham. Dat zijn allemaal Bijbelse termen trouwens. Wij kennen hem in zijn zoals hij hier op aarde geleefd heeft in zijn doen en laten, waarvan we zojuist gezongen hebben, enzovoorts. En wij kennen hem als degene die inderdaad de zonde der wereld heeft weggedragen en die is opgewekt uit de dood en daarmee geworden is tot oorzaak van eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Hebreeën hoofdstuk 5. Heb je dat nog? Nou ja, wij zouden geloven in de naam van Gods Zoon Jezus Christus. Feitelijk geloven in alles wat de Bijbel zegt, wat God in zijn woord zegt over degene waarvan hij zegt dat het zijn zoon is en dat hij hem gegenereerd heeft toen hij hem uit de dood heeft opgewekt. Dat was Handelingen 13. Waaruit ik citeerde dus weer. En het vers begint met dit is zijn gebod en het eindigt met gelijk hij onze gebod gegeven heeft. De juffrouw Nederland zou weer zeggen, ja, dat staat twee keer hetzelfde. Eén van de twee moet je weglaten. Maar we laten het staan, want het gaat er juist om dat het daarmee een sluitend vers is. Hè? Aan het eind sluit het weer aan bij het begin. Dit is zijn gebod, gelijk hij onze gebod gegeven heeft. Wat? Dat wij geloven in de naam, in alles wat van hem bekend is, in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. Want Jezus is de Messias en de Messias is de Zoon van God. Wie is de Christus? Wiens Zoon is Hij? Zoon van God. Op een ander niveau, maar het is een lager niveau, is Hij de Zoon van David en natuurlijk de Zoon van Adam, vertaald met Zoon des Mensen. Maar als je het in volgorde van belangrijkheid moet zeggen, dan begint het dus met hij is de zoon van God. Dat begrijpt u toch, nu begint het hoogste. Zo gaat het bij ons koninklijk huis ook. Hoogste titel is koning der Nederlanden enzovoort. En dan heb je nog graaf van Buren is hij ook bij gelegenheid. En markies van Veren en wat het maar was. En et cetera, et cetera. Want de kogels hebben die verzameld, hè, die titels. Maar dat even terzijde. Maar die zijn van een lagere aard, maar van belang. Hoe dat ook zij, dit is wat hij ons geboden heeft. Dat is onze positie. Daar zouden we ons vertrouwen op stellen. Dat is de essentie van ons geloof. Vandaar dat heel wat zogenaamde lering of christelijke lering in de praktijk afbreuk doet aan de naam van Gods Zoon Jezus Christus. Dat is wat in de praktijk gebeurt. Daar komt de apostel hierna ook over te spreken. Dat is dan, inmiddels heet dat dan hoofdstuk 4. Maar daar gaat het wel over. Want als daar weer gesproken wordt over die antichrist, dan zijn we weer bij leringen die afbreuk doen aan de positie en de naam van de Heer Jezus Christus. Begrijp je me goed? Ik ben mij heus wel bewust dat als ik hier sta te vertellen, dat Jezus van Nazareth pas tot Zoon van God gesteld is in zijn opstanding, dat men dan beweert dat ik daarmee afbreuk doe aan de positie van Christus. Maar dat is niet waar. Het is het tegenovergestelde. Want wat men aan de andere kant beweert namelijk, is dat Jezus altijd al van oorsprong, van eeuwigheid aan, vanaf een onbestemd, onbepaald begin, altijd al die Zoon van God was. Maar mijn Bijbel zegt dat dat niet zo is en dat hij die positie verdiend heeft. Dat hij wat gedaan heeft om die positie als Zoon van God daadwerkelijk te verkrijgen. En als je zegt hij was het altijd al, dan was het geen verdienste dat hij de Zoon van God is. Maar mijn Bijbel zegt dat hij dat verkregen heeft door zijn gehoorzaamheid, door zijn uiterste vernedering, door het lijden dat hij gedragen heeft, zonder te protesteren, zoals in Jesaja aangekondigd en het Nieuwe Testament enige malen bevestigd enzovoorts. Begrijp het vooral goed hoe dat zit, hè? Als je afbreuk doet aan zijn dienstwerk hier op aarde in het verleden, dan ontheilig je hem daarmee. Dat is nou juist waar het om ging. En voor zover hij ons een voorbeeld heeft nagelaten, dat zei Petrus namelijk, nou ja, Paulus ook in Efeze, Efeze 4. Maar voor zover hij ons een voorbeeld heeft nagelaten, is dat voorbeeld dat hij zich onderworpen heeft aan het woord van God, leidzaam, met een lange ei, leidzaam gewandeld heeft hier op aarde en, daarmee, en ook het lijdend verdragen heeft en het kruis en de schande heeft veracht en dat heeft geleid totdat hij gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Ik citeerde dit tamelijk letterlijk uit Hebreeën 12, de eerste verse. Moest even kiezen onderweg, want ik had ook Filippenzen kunnen kiezen natuurlijk. Hij heeft zichzelf vernederd, hij heeft het niet als roof beschouwd, dat hem zijn hemelse positie werd weggenomen. En hij is een weg van vernedering gegaan, gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Als ik die versen zou moeten bespreken uit Filippenzen, dan zou ik u laten zien, dat moet ik dan wel laten zien, dat de vertalers wat daar staat al verzwakt hebben. Met verschuiving van woorden in de zinnen enzovoort. Omdat het in strijd is met Nicea. Ik ga het verder niet uitleggen wat ik daarmee bedoel. Dat weet u of u weet het niet, anders laat me zitten. Maar het is in strijd met de klassieke christelijke leer die zegt, hij was het altijd al. Nee, zegt de Bijbel, hij is onder de engelen gesteld, hij is vernederd geworden, hij heeft zijn goddelijke voorrechten en wat hoedanigheden, attributen afgelegd, hij heeft zich geledigd, hij is de mensen gelijk geworden, hij is de broeders gelijk geworden, hij kwam in gelijkheid des zondige vleeses. Ik citeer al die uitdrukkingen letterlijk uit de Bijbel. Hè? Niet zeggen dat ik het verzin. Ik citeer het. Ik kan er langer over doen, dan zoek ik ze op. Maar er verandert niks mee. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. Hij riep inderdaad, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nou, dat sta ik nog net te vertellen. Wat er aan de hand is. Feitelijk, nou ja, waarom is dit een mooie vertaling? Het had moeten zijn hoe lang, als u het mij vraagt. Maar het doet niks aan dit verschijnsel, dat hij die weg van vernedering gegaan is, tot de uiterste maatstaten, verder kon niet. En dat is de grond voor zijn verhoging, staten. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Heb u nou? Waarom? En daarnaast kun je gewoon lezen natuurlijk Romeinen hoofdstuk 5. Vanaf vers 12 ongeveer. Waar staat dat door de ongehoorzaamheid van die ene. We hebben het over Adam. Daar staat tegenover dat door de gehoorzaamheid van die ene. Christus namelijk. Heb je dat nog? Ja. En door de onrechtvaardigheid van die ene, de zonde, en door de zonde de dood, en de dood dat alle mensen doorgegaan, en wat er maar was. En door de ene rechtvaardigheid van Christus, welke? Heeft iets tot stand gebracht, staat er. Door het geloof, sterker nog, wij kennen in de Statenvertaling ook nog de uitdrukking uit het geloof, van Jezus Christus. Die vind je in latere vertalingen nooit meer terug. Omdat men het niet kent en ook niet kennen wil. Want er staat echt dat heel de zaligheid, al wat wij ontvangen, komt voort uit het geloof van Jezus Christus. Dat is zijn verdienste. Heb je dat? Je kunt dat niet wegredeneren, het staat al uitgebreid in onze Bijbel. Het is ook de normale gang van zaken als iemand onbevooroordeeld de Bijbel zou lezen trouwens. Maar het wordt in de Bijbel uitdrukkelijk gezegd. En wij kennen het toch ook, het is zelfs een tamelijk traditioneel theologisch term geworden, theologisch jargon. Wij kennen toch de het idee van de leidende knecht des Heren uit Jesaja. Zo heet dat, de leidende knecht des Heren. Gij zijt mijn knecht. Deze is mijn knecht, in wie ik al mijn welbehagen heb. In traditioneel orthodox-christelijke kring is dit godslastelijk wat ik nu zeg. Knecht. Hij is toch goddelijk gelijk? Staat toch gelijk aan de vader en de zoon en de geest? Staat toch ex aequo, staat toch gelijk? De een is niet hoger dan de andere, de een is niet minder dan de andere, de een was niet eerder dan de andere, was er niet later dan de andere. Ze zijn alle drie van eeuwigheid. Dat staat in die traditionele christelijke geloofsbelijdenis sinds Nicea. Maar het is niet zo. De Bijbel leert dat niet. Integendeel. De Bijbel leert dat de Geest Gods ondergeschikt is aan God. En de Bijbel leert ook dat de Zoon van God ondergeschikt is aan God. Hij is namelijk door de Vader aangesteld. En de Zoon is per definitie ondergeschikt aan de Vader. Ja, dat is niet uitzonderlijk, dat is de regel. Isaac was ondergeschikt aan Abraham. De vraag was, hoe oud was Isaac toen Abraham hem ging offeren? Doet er verder niet. Lees Johannes 5, dan lees je over de woorden van de Heer zelf. Die zegt, de Zoon doet niks van zichzelf, hij doet alleen wat hij de Vader heeft zien doen. De Zoon spreekt niks van zichzelf. Van zichzelf, hij spreekt alleen de woorden die je van de Vader gehoord heeft. Dit is ketters. Dat staat wel in de Bijbel. Het is afwijkend van de formulieren, om zo te zeggen, uit Nicea en uit Dordrecht overigens, vervolgens. Maar ja, daar gaan wij niet over. Hè? We hebben het hier over de Bijbel. En de Bijbel leert het een en ander over wie Jezus Christus is. En zijn naam wil zeggen dus wat over hem bekend is en wat we dan over hem moeten vertellen, is dat hij weggegaan is als dienstknecht van God, ook als openbaring der Godheid, maar tegelijkertijd als dienstknecht van God, waarbij hij zich vernederd heeft enzovoorts. Ten diepste de complete verantwoordelijkheid voor de schepping als zodanig, inclusief de zonde ervan, op zich heeft genomen. En langs die route een eeuwige gerechtigheid heeft aangebracht. Door de gehoorzaamheid van die ene, Romeinen 5. Door die ene rechtvaardigheid. Door het geloof van Jezus Christus enzovoort is het een en ander tot stand gekomen. God heeft hem verhoogd. Dat is niet een smoesje. Hij was namelijk vernederd. En sindsdien heeft God hem verhoogd. En sindsdien werd hij dus, zoals Petrus het formuleert, gesteld tot Here, tot Jehovah en tot Christus. En sindsdien is Jezus van Nazareth het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Je staat gewoon in Hebreeën 1, vers 3. Zo zwart op wit, staat anders zwart op wit in de Bijbel. En dat moet je in gedachten houden. Daar geloven wij in. Dat houden wij vast, dat heeft God ons geopenbaard in zijn woord. En dat is de bedoeling dat we daarbij blijven. Uiteraard. Spreek mij van Jezus, mijn heiland, heb je net gezongen. Dat heb ik nu even gedaan dan. Een beetje, maar stel je voor dat je van Jezus alleen maar een beeld hebt van hij was altijd wie hij nog steeds is en altijd zal zijn. En dan kom je hem later tegen. Heb je toch een flink stuk van het verhaal gemist. De essentie ervan namelijk. Die van door vernedering naar verhoging. Via de dood naar opstanding. Einde van een oude schepping, begin van een nieuwe schepping. Dat is wat ik meestal in, meestal is niet een goed woord, maar laat ik dan zeggen, wat mij dikwijls opvalt in allerlei prediking, dat dit er niet in voorkomt. Het wordt God heeft mij lief. Ja, God heeft mij lief. Ja, en ik mag er zijn, enzovoort. En ik ben niet wat de mensen zeggen dat ik ben. Schuller, weet u wel. Enzovoort. Ja, dat is ook eigenlijk wel zo. Maar, ja, ze echt wil leven en staan, leven, wandelen in gemeenschap met de Heer, dat kan alleen als je thuis gepasseerd bent. Als je erkent dat je naar de oude mens dood was, dat er geen goeds in je was, enzovoort, dat je verwerpelijk was voor God, enzovoort. Dat heb je eerst moeten accepteren. En daarna krijg je nieuw leven, en dat moet je ook accepteren, dat het nieuw leven is. Dat ontvang je in Christus. Zo dan, die in Christus is, 2 Korinther 5, die is een nieuw schepsel. En dat betekent dat de oude voorbij gegaan is. Dat het niet meer gerekend mag worden, enzovoorts. En niet alleen het oude van anderen, maar ook het oude van jezelf. Telt niet meer, voor God niet, enzovoorts. En dan zijn we weer bij het onderwerp, weer bij het vorige vers, bij vers 22. Maar ja, als het nog gaat over die oude mens en zijn benodigdheden, om zo te zeggen. Ja, dat is niet waar het over gaat. Dat is niet waar het om gaat. Daar kun je geen aanspraak op maken. En God heeft er geen belang bij. En je maakt je alleen belachelijk als je dat in een gebed bij de Heer moet brengen. En wilt brengen. Hoezo? Dan heb je de boel nog niet begrepen. Waar het om gaat is dat wij kinderen God zijn geworden. Dat wij geplaatst zijn in een nieuwe positie als priesters, zo zonder meer, want dat ben je gewoon van geboorte, wedergeboorte namelijk. Wij priesters, onder het nieuwe verbond, dus naar de ordening van Melchizedek, om zo te zeggen. En geroepen tot koningschap. En daarmee tot zoonstelling in de toekomst. En dat daar onze oude mens, voor zover die er nog is, als een stuk gereedschap, dat daar onze oude mens aan onderworpen is, of daaraan dienstbaar gemaakt wordt. Dat is waar, en dat de Heer daarbij gelegenheid wat aan doet, dat weet ik wel zeker. Maar ik mag niet zeggen tegen u dat dat de regel is en dat je dus daarvoor bij de Heer terecht kunt. Dat mag ik niet zeggen. Maar nee, omdat de Bijbel het ook niet zegt. Je kunt bij de Heer terecht voor je bediening naar de Heer toe. En als je daardoor in moeilijkheden komt, of dat je daardoor belemmerd wordt door omstandigheden of wat dan ook. Ja, dat zou ik maar bij de Heer brengen, ja. Dat zeker wel, natuurlijk. Laat het bij hem bekend worden. Vertel hem wat op je hart is, enzovoorts. Maar als dat er zo staat in Colossense, meen ik. Als dat er zo staat, van dat je de bij de Heer bekend zou maken, staat er niet. En dan zal hij geven waar je om vraagt. Staat er niet. Er staat in de vrede God, die alle verstand te boven gaat, zal je hart en zinnen bewaren. En dan moet je het daarmee doen. En Johannes, ja, die u dacht dat Paulus zwart-wit was, of Petrus, maar Johannes is pas zwart-wit. Die springt van de ene kant naar de andere en daar zit niks tussen. Hij zegt, wij worden gereinigd van onze zonden, zeg je, dat is mooi. En dan staat het meteen, en als je zegt dat je geen zonde hebt, zo verleiden wij onszelf en de waarheid in is ons niet. En hij zegt gewoon, maar wat uit God geboren is, zondigt niet. We hebben allemaal besproken, want uit God geboren is zondig niet. En vervolgens zegt hij dan weer, en indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, verleiden wij onszelf. Zijn we nou uit God geboren of niet? Ja, de vraag is waar we het over hebben met elkaar. Het zijn twee verschillende dingen. En vanuit onze positie als kinderen Gods, beter nog als geroepen zonen, of zullen we maar meteen zeggen, als dienstknechten, wellicht krijgsknechten van God. Ja, in die positie zou hij ons geven wat hij vindt dat wij nodig hebben. En in die positie zouden wij bidden hetgeen behaaglijk is voor hem. En dan geeft hij ons dat wat daarvoor nodig is. Het blijft altijd bij dat hij uiteindelijk bepaalt of het wel nodig is of niet. Dat moeten we bij hem laten. Bij Davel zegt Paulus, nou ja, en dus de vrede gods die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en uw zinnen bewaren. Paulus zegt, ik heb 3 keer gebeden en de Heer heeft mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. 3 keer, zei Paulus. Dat is de 2e Korinthebrief waar hij dat zo zegt. En hij vond het wel genoeg. Als de Heer er verder niks aan doet, dan moet het zo. En dan geeft de Heer daarvoor ook de kracht, blijkbaar. En dat is de ervaring van alle oprechte gelovigen, dat kan ik u rustig zeggen. Goed. Dit is zijn gebod dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. En vanuit die positie dus elkander lief hebben, gelijk hij ons gebod gegeven heeft. Je zou zeggen, het zijn 2 geboden, maar het is er maar 1. Wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En het resultaat daarvan is inderdaad dat wij elkander lief hebben. Dat is immers wat u en wij aan elkaar verbindt. Dat wij geloven in de naam van Gods Zoon Jezus Christus. Daar komt die gemeenschap uit. Tot stand. Dat verbindt ons met elkaar. De gelijke belangstelling die we hebben. Beter nog, het gelijke belang dat we hebben. U weet wel, van samen op weg te zijn. Nee, niet naar een organisatorische eenheid. Samen op weg te zijn naar de erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Dat is het. Zie? Waarin pelgrims, waarin gaat ge hoofd omhoog. Hand in hand. Nee, geniet kameraden. Nee. Broeders en zusters. Dat is hoe het gaat. Hè. Dat is samen op weg. Nou ja. En dan staat er vers 24. En die zijn geboden bewaart blijft in hem en hij in dezelfde. Ja, dat sta ik te vertellen. Ja. Als wij bij deze instelling, bij deze gedachte, bij deze levenshouding blijven, verblijven wij in hem. Dat wil zeggen, hebben wij gemeenschap, hoe stond het er in hoofdstuk 1? Hebben wij gemeenschap met elkander. En met Gods Zoon, en met God, met de Vader, met Gods Zoon, Jezus Christus, enzovoort. Zo stond het daar en zo is het hier ook. En misschien kun je hier zou je vanuit dit vers ook meteen weer omschakelen naar Johannes hoofdstuk 17, naar het bekende hogepriesterlijk gebed. Want ja, daar staan precies dezelfde dingen. Lees het maar enige malen door. Dat blijft hetzelfde verhaal. Wij zijn door de Vader gegeven aan de Zoon. En de Zoon bewaart ons voor de Vader. En de Zoon bidt en die zegt, heilig ze in uw waarheid, uw woord, uw geboden. Wat wij geboden, uw woord is de waarheid. Ik heb hen uw woord gegeven. Heilig ze in uw waarheid, bidt hij tot de Vader. En over zichzelf zegt hij, ik heb ze uw woord gegeven. Het is de eenheid van de Vader en de Zoon en de gemeente. Die eenheid wordt gemaakt door het woord. Waarom ook niet? Woord is communicatie. En dus eenheid. Dat is gemeenschap. Zie? Waarschijnlijk zeg ik het nu niet voor het eerst, want we zijn nu al toe aan hoofdstuk 4. Ja. Hoofdstuk 3 eindigt in vers 24 met, en hieraan kennen wij, ik heb niet geteld hoeveelste keer is dat wij deze woorden lezen, hieraan kennen wij, hieraan weten wij, enzovoorts. Maar daar gaat het om, dat we ergens iets herkennen. Hoe weten wij dat hij in ons blijft? Nou, uit de geest die hij ons heeft gegeven. Je kan net zo goed zeggen uit het leven dat hij ons heeft gegeven, maar je kan ook zeggen uit het woord dat hij ons heeft gegeven. Want ja, onze gedachten en onze levensbeschouwing, dat is onze geest, dat is ons denken. En dat denken, die geest, dat gemoed, die mind, wordt gevoed door het woord van God. Dat is Romeinen 12, vers 1 en 2. Waar staat dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. En vervolgens wordt deze eeuw, deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Of het een NBG-vertaling is dan. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, uw denken. Wel, hoe dan? Wel, door het onderwijs, door het uit het woord van God. Heb u dat? Waarom liggen zoveel mensen met zichzelf overhoop? Waarom kunnen zoveel mensen hun weg in het leven niet vinden? Omdat ze wel denken en denken en nog een keer denken en altijd maar denken en overdenken en mediteren. Maar ze laten zich niet onderwijzen. En als je niks weet, dan valt er niks te denken. Hoe moet je dat nog weer uitleggen? Ja. Kijk. Wat zal we weer... Vroeger, dat is lang geleden hoor, dat ik nog voor een baas gewerkt heb. Dat is, ik weet niet meer. Dat is 43 jaar geleden. Maar toen moest ik overdag gegevens inbrengen in de computer. Dit verkocht, dat verkocht en dit weg en dat weg. Voorraadadministratie enzovoort. En dat moest alleen ingebracht worden. En dat werd al die mutaties, al die dit erbij, dat eraf. Dus dat werd door die computer gewoon in een lijst gezet. Werd allemaal onthouden. Kon je daar ook uitdrukken, afdrukken, weet je wel. Er stond die uur te printen, maar het ging heel langzaam toen nog. Maar vooruit. En dan s'avonds, als het over 5 uur was, dan een bepaalde knop weer drukken, zal ik maar zeggen. En dan pas begon die computer echt zijn werk te doen. Want dan moest hij de optelsommetjes en de afstelsommetjes gaan maken. Dat had hij nog niet gedaan. Had alleen een lijstje gekregen van dit erbij en dat eraf. En vandaar zoveel, dit maal zoveel en dat. Enzovoort. Er was nog niks gebeurd. Heb je dat? Dat zijn alleen gegevens. Dingen die je aan het apparaat vertelt. En daarna, maar dat ging toen heel langzaam allemaal nog hoor. Maar gebeurde wel, maar 's morgens was hij er dan wel mee klaar. Maar dan s'avonds, na werktijd, stond die computer te rammen, als het goed is. Die hoorde je dan ook. Hè. En dan moest hij al die optelsommetjes, aftreksommetjes en vermenigvuldigingen delen. Dan moest hij dan allemaal uitwerken. En als hij dan 's morgens kwam uit, kon je een bijgewerkte lijst uit de computer krijgen van de voorraad in het bedrijf. Maar je moet dat ding wel wat vertellen. Heb je dat? En in principe werkt het nog zo met je computer. Want je kan wel zo'n ding aanschaffen, maar het doet verder niks. Dan moet er enige software in en dan heb je nog niks. Je kunt wel een tekstverwerker hebben in je computer. Maar als je niet wat tekst inbrengt, wat moet je er dan mee? Dan kan je niks. En als je de mens niet eerst wat bijbrengt, uiteindelijk iets wat meer, wat moet een mens dan denken? Dwalen met zijn gedachten zonder enige houvast. En dat is wat in onze dagen gebeurt. Mensen gaan op zoek naar dit en op zoek naar dat. En ze weten het ook niet. En dan worden ze spiritueel, noemen ze dat. Dat heb ik ook niet, maar laat ik u dat ook maar niet proberen uit te leggen. Maar dat heet spiritualiteit. En dan moet je in een kleermakerszit gaan zitten. Ik zou er nooit meer uitkomen, eerlijk gezegd. Opeen in de knoop. Mens, wat een ellende. Maar goed, en dan moet je zo gaan zitten. En dan? Wat gebeurt er dan? Helemaal niks. Word daar rustig van? Ja, sommige mensen wel. Ik niet. Ik denk dan altijd, schiet toch op. Ik ben nou 77, zoveel tijd heb ik niet meer. Ik krijg haast. Had ik altijd toch doen, maar goed. Laat maar zitten. Je moet er eerst wat in stoppen en dan heb je iets over nagedenken. Wat vindt u van, dat moeten die kindertjes leren, die ellende op school al. Hè? Dat is zo klein. En Jantje, want ze heten niet meer Jantje natuurlijk, maar in mijn dagen heten ze Jantje. Jantje, wat vind jij ervan? Nou, Jantje had er helemaal niks van te vinden. Die moest gewoon zijn mond houden en zijn arm over elkaar houden en luisteren. Ja, en Appie ook, dat was ik dan. Gewoon luisteren. En ik ben er nog blij mee. Ze komen me niet in grotere verlegenheid brengen dan door me te vragen, wat vind je ervan? Wat vind je ervan? Nu nog hoor. Wat vind je ervan? Ja, wat vind ik ervan? Wat maakt dat uit wat ik ervan vind? Betekent pas wat als je verstand van zaken hebt. Maar ja, u weet hoe dat gaat in ons land tegenwoordig. Nee, als je geen verstand van zaken hebt, dan zou je altijd nog minister worden, denk ik.
Wat?
Dat vind ik ervan. Behoor je dat ook eens van? Ik doe ze nou ook onrecht, dat weet ik ook. Maar toch, ik zeg het ook niet voor niks. Maar ik meen het wel, hoor. Zodat ze dingen moeten regelen waar ze geen verstand van hebben. Ja, dat kan nooit goed gaan. Ja, ze kunnen iets organiseren. Het zijn goede managers. Ze zijn bestuurlijk onderlegd. Ze kunnen wat besturen. Ja, maar ze weten niet waarheen het zaakje moet. En ja, dat valt er dan te sturen als je niet weet waar je naartoe moet. En dat geldt voor uw leven ook, hoor. Als je niet weet waarheen je onderweg bent, dan moet je wat bijsturen. Welke weg moet je dan nemen? Sterker nog, zelfs als je weet waar je naartoe moet, dan heb je er nog niks aan als je niet weet waar je nu bent. Toch? Dat moet je dus eerst allemaal leren. Nou ja, daarvoor hebben wij een Bijbel. God openbaart zich aan ons en zegt in wat voor wereld wij terecht zijn gekomen. Sterker nog, een wereld waarvan we deel uitmaken, waarin wij vastzitten omdat wij uit de aarde aard zijn. En dus keren wij tot de aarde weder. Is er dan geen ontsnappingsroute? Jawel. Met die danken wij aan de Heer Jezus. En dus wordt ons uitgelegd wie dat is en wat hij gedaan heeft, waar hij vandaan kwam, hoe hij zijn weg gegaan is en wat het eindresultaat is. En de bedoeling is dat dat ook het eindresultaat van ons leven zou zijn, uiteraard. Dat wij onze loopbaan zouden, Hebreeën 12, vers 2, 3, 4, dat wij onze loopbaan zouden lopen ziende op onze overste leidsman. Dat wil zeggen, wij zouden hem volgen. Waar kom je dan terecht? Nou, waar hij terecht kwam. Aan de rechterhand Gods. Staat er. En vervolgens gaat het dan verder dat wij van doen krijgen onderweg met tegensprekers. Net als de Heer Jezus zelf. En hier in 1 Johannes gaat het daar ook over, verder over. Ook over tegensprekers. Maar het heet geest. Want dat denken. Actief denken, maar ook onze algemene levensbeschouwing, zal ik maar zeggen, dat heet geest, dat is onze geest. Zie? En die geest drukt zich uit in een, wat je dan ook kunt noemen, gezindheid of zoiets, levenshouding. Nou ja, daaraan kun je weten dat hij in ons blijft, dat we zijn geboden bewaren, dat hangt allemaal met elkaar samen. En terwijl we in die positie zijn, worden wij gewaarschuwd, want hoofdstuk 4 vers 1 sluit volledig aan op hoofdstuk 3 vers 24. Hoor. Hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons heeft gegeven. Geliefde, geloof niet in iedere geest, maar beproef de geesten als ze uit God zijn. Met andere woorden, we hebben bepaalde dingen begrepen van het woord van God. God heeft ons die dingen geleerd. Wij zijn veranderd geworden in ons gemoed, in ons denken, met dank aan Romeinen 12 enzovoorts. En dan vervolgens worden wij gewaarschuwd, omdat er nou eenmaal mensen rondlopen met andere denkbeelden. Met andere ideeën, gedachten. En de menselijke geschiedenis, ik bedoel, de geschiedenis van de mensheid, is inderdaad te beschrijven als een verzameling opeenvolgende denkbeelden. Wij noemen dat ook de geest van de tijd. We noemen het ook wel een cultuurgeschiedenis, of hoe je dat maar noemen moet. U weet wel, een paar honderd jaar geleden vonden wij het ook in Nederland heel normaal dat je bepaalde werkzaamheden niet zelf verrichtte, maar liet doen door slaven die te koop waren. Het was ook handelswaar, enzovoorts. Dat vond iedereen gewoon. Wij dus zijn altijd mensen die iets niet gewoon vinden, maar dat komt omdat die mensen zelf ongewoon zijn. Die zijn er altijd, hè? Toch? Ja, en na verloop van tijd wordt zo'n gedachte wordt achterhaald en dan kantelt het hele zaadje om, enzovoort. En dan denkt men weer anders over de dingen. En dan kijken wij naar het verleden en dan zeggen we, die mensen vroeger, die waren gek, joh. Wat idioot dat die mensen daarover dachten, wat immoreel enzovoorts. Maar ook onze standpunten van vandaag, al dat wat onze maatschappij beheert, wordt als het de tijd zou hebben, wordt vanzelf achterhaald, hoor, zo gaat dat. Er wordt heus wel gekeerd. Wij hebben de mond nog vol over democratie. Maar ik vertel al jaren dat dat een aflopende zaak is. Niet omdat ik er een vijand van ben. Mij kan niks schelen namelijk. Maar ik stond erbij en ik keek ernaar. Gewoonlijk over de bladzijden van de Bijbel heen, zal ik maar zeggen. En dan denk ik, nou ja, democratie, macht aan het volk, betekent dat. Hoe omgekeerd wil je de wereld in elkaar steken, zeg. De macht ligt bij God, niet bij het volk. En eventueel bij een overheid, dat is een goddelijke instelling, zegt de Bijbel, enzovoorts. En er zijn ook bepaalde posities en verantwoordelijkheden, zegt de Bijbel, die zijn erfelijk, die worden doorgegeven. En die krijg je, als je zo hebt, krijgen ze niet van onderaf, omdat het volk daarvoor kiest, of je in die positie plaatst, maar omdat God je in die positie plaatst, of iemand anders van bovenaf. Dat is hiërarchie. Maar wij denken tegenwoordig dat alle mensen gelijk zijn. Heb je dat? Als je een avondfilm komisch programma wil hebben, dan kun je dat zo van mij krijgen over dit onderwerp. Hoor. De ene kant, alle mensen zijn gelijk en daarom hebben we zeker al die propaganda voor inclusiviteit enzovoort. Dat is omdat alle mensen verschillend zijn, hoor. Toch? Maar alle letters van het alfabet begint wel met een L, maar je krijgt ze toch allemaal wel een keer onderweg. Hebben we dat nog? En dan hebben mensen met een achtergrond zus en een achtergrond zo. Hoezo zijn alle mensen gelijk? Wat een onzin. En terwijl men aan de ene kant propageert, moet men van de andere kant proberen om het weer bij elkaar te brengen. Want het is namelijk niet zo. Het is een komische toestand. Hebben we dat nog? Oh, ik heb nog veel meer van die voorbeelden. Ik ken namelijk allemaal niet. Maar dat gebeurt over de hele wereld, over een hele cultuur, onder hele volkeren. En dat verandert en dat verandert weer en dat verandert weer. In sommige landen, sommige woorden heb je al die verschillende kasten. Kwassen, weet u, we heten vroeger in Nederland kwassen. Maar in andere landen heette dat kasten. En als je geboren wordt binnen de ene kast, dan kun je niet uit de kast komen. Ja, dat betekent ergens anders weer iets anders, maar dan kun je niet uit die kasten, daar moet je in blijven, want als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje. Daar moesten wij vroeger zingen in het Nederlands, toch? Als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje. Weet je wat ze gedaan hebben? De kwartjes afgeschaft. Dan heb je alleen nog maar dubbeltjes. Zo doen ze dat, hè? Alle mensen gelijk. Dat hebben ze met onderwijs gedaan, alles plat gemaakt. Toch? Iedereen een academische opleiding. En nu hebben we geen ambachtsmensen meer. Dat zijn toch bespottelijke dingen? Dan komen er mensen zonder informatie zitten te denken, bedenken de wereld uit. En die gaan ze dan projecten, gedachten projecteren, implementeren op de samenleving. Zou je gedacht zijn wat het allemaal kost aan vergaderingen enzovoort. En aan papier en aan IT-systemen, weet ik veel. En er komt gewoon niks van terecht. Dan kun je een poosje mee bezig blijven, hobbyen. Maar en daarna blijft het dweilen met de kraan over. Zo gaan die dingen. Wat zou het mooi zijn, een wereld zonder grenzen? Ja, leuk, dan komt de hele wereldbevolking hier naartoe. Dat zijn 8 miljard. Sinds gisteren, geloof ik. Of was het eergisteren? Ik kan het niet bijhouden, zo snel gaat het. Maar goed, komen ze allemaal naar op Urk? Ja, dat kan niet. Nee, maar dat kan ook niet. Ik kan ook helemaal niet. Wie verzint zoiets? Een of andere Timmermans, heb ik begrepen. Maar goed, laat me zitten. Begrijp je wel? Dat zijn ideeën in de wereld, daar worden wij mee doodgegooid, maar het heeft geen enkele zin. En wij worden er ook voor gewaarschuwd. Niet om ze tegen te houden, dat kan niet. Dat is gewoon het woeden van de volken en het ijdelheid bedenken der natieën. Dat is Psalm 2. En impliciet is dat dus een opstand tegen God. Waarom dat zo is, dat ga ik u nou niet uitleggen. Ik kan alleen hooguit zeggen, ja, al die wilde ideeën die ontstaan allemaal buiten de Bijbel. Oh. Dus er is altijd opstand tegen God. Dat lijkt me de eenvoudigste toelichting. Kort door de bocht. Maar kijk, wij laten ons onderwijzen door het woord van God. En dus lopen wij het risico dat wij tegen een andere geest, een ander gedachtegoed, een andere filosofie aanlopen. En inderdaad, zo'n andere geest kan ook daadwerkelijk zijn een demon. Waar die grens ligt, weet ik niet. Echt niet. En het maakt ons verder ook eigenlijk niks uit. Maar wat hier verteld wordt, is dat in principe de dingen waar de wereld zich mee bezighoudt, ook collectief en hele volkeren, dat is zo goed als zeker geïnspireerd door een spirit, dan wel het is begeesterd door een geest, heb je dat nog? Dat wil zeggen, het komt ergens vandaan. Even wat anders. Heb je dat wel eens bedacht? Ze vertellen ons tegenwoordig precies wat er allemaal in onze hersens gebeurt. Hè? Er is zo'n man die komt regelmatig op televisie, wiens naam ik vergeten ben. Die heeft daar een boel verstand van. Er zijn boekjes van, dan kun je dat even gauw leren. Hier zit een dingetje, daar zit een dingetje, daar in het midden zit wat. En die zorgt voor het spraakorgaan, die zorgt voor je geheugen. En die zorgt voor je rechtervoet, voor je motoriek, zal ik maar zeggen. En hier links wordt de rechterkant van je lichaam bestuurd. En hier rechts wordt de linkerkant van je lichaam bestuurd. Dat weten ze allemaal precies, hè. Maar waar komt nou je creativiteit vandaan? Je ideeën. Je denken. Ik ben het nog niet tegengekomen. Ik ben het minstens wel tegengekomen dat het beïnvloed wordt door je hormonen. Hoeveel hormonen heb je? Nou, 1 hormoon, 2 hormonen, 3 hormonen. Met dank aan onze broeder Max Nieuwdorp. Maar professor dokter, zeker wel. Maar Toma, dat kan allemaal wel zijn. Hoe het beïnvloed wordt, maar waar komt het vandaan? Oké, andere vraag dan. Als de Bijbel zegt dat de wereld bestuurd wordt. Nee, ik zal het zwakker zeggen. Als de Bijbel nou zegt dat de wereld, dat is dus noodzakelijk de mensenwereld, zich bevindt in de macht van de boze. Hoe doet die boze dat dan? Eén en één is twee, dus nou weet je hoe het zit. Wij weten niet waar die inspiratie, hoe dat bij ons binnenkomt. En we vragen ons af hoe de boze met al zijn personeel bij ons naar binnen brengt. Toch? Waar komt het dus vandaan? Nou ja, van die geesten die niet uit God zijn. En hoe dat dan weer werkt, ja, daar moet je jaren voor doorleren waarschijnlijk om te achterhalen hoe dat dan werkt, hoe dat dan binnenkomt en hoe dat overgedragen wordt. Maar dat is ook mijn afdeling niet. Ik vind het voldoende om te beseffen dat de Bijbel zegt dat het zo werkt. Hebben we dat? Wij worden ervoor gewaarschuwd. En dat betekent dat wij wel degelijk ontvankelijk zijn voor, nou ja, wat van buiten komt. We zijn er niet willoos aan overgeleverd. Bij dit soort dingen moet ik altijd denken aan wat ik ooit las van geschreven door Bettijds, Friedrich Bettijds, met een ereprofessoraat, ja, professor Bettijds. Die schreef, wij mensen, wij worden geacht mee te doen, ik moet het met eigen woorden nu zeggen, hij zegt, wij worden geacht mee te doen met de stroom van de maatschappij enzovoort, en met de cultuur, met de kunst. Hij was trouwens officieel kunsthistoricus, die man. Maar hij hield zich met alle takken van wetenschap bezig. Hij zei, maar we worden geacht daaraan mee te doen. Maar dat hoeven wij niet, hoor. Want je hoeft helemaal niet je op de hoogte te stellen van de nieuwste producten van de literatuur. Je hoeft niet te weten wat al die moderne schrijvers tegenwoordig schrijven. En hij schreef dat 100 jaar geleden. Maar in onze dagen is dat nog steeds van toepassing. En je hoeft niet de allernieuwste films te zien, gewoon om op de hoogte te zijn van wat er nu weer gebeurt. En je hoeft je niet bezig te houden met de moderne schilderkunst of zoiets waarin alles kapot moet. Heb je dat nog? Ik weet wel dat de kapitalen uitgegeven werden, nog trouwens voor een Picasso. Maar wat moet je daarmee? Daar is niks heel. Daar is alles volkomen belachelijk en vervormd en pervers. Wat moet je daarmee? Is dat kunst? Oké, het is de uitdrukking van hoe in de samenleving, in de mensheid, de westerse wereld tegenwoordig denkt. Een en al chaos. Dat is de enige manier waarop ik Picasso iets een deugd kan aanwrijven, zal ik maar zeggen. Ik kan zeggen, ja, het is toch een artiest. Als het zo ligt, en van Karel Appel, die dan zei, vroegen ze, hoe doe je dat dan, zo'n schilderij maken? Hij zegt, ik rotzooi maar wat aan, zei hij. En in het woordenboek staat dan het werkwoord appelen, aanappelen. Maar het was, ik rotzooi maar wat aan. Ik smijt wel wat verf tegen de muur, of over de grond, ik leg een laken op de grond, en hij smijt wat op de muur. Ja, zo leven de mensen tegenwoordig. Zit geen structuur meer in, geen samenhang, geen eenheid, laat staan gemeenschap, ook geen liefde dus, echt niet. En wat krijg ik dan? Rotzooi. Bedankt aan appel. En dan zeggen ze nog, eet een appel per dag. Een apple a day keeps the doctor away, was het toch? Maar goed, ik denk dat je dan juist aan de dokter toe. Dat is onze samenleving. Heb je dat? Kunst is abstract geworden. Beeldende kunst, muziek ook trouwens. Zogenaamde, het is abstract geworden. Het is niks meer. Dan geef je een klap voor je kop. Zie ik daar. Oh. Ja, fascinerend. Wat stelt het voor? Nee, mag je zelf weten. Stelt niks voor. Schilder heeft er ook niks in gelegd. Beeldhouwer ook niet. De muzikant ook niet. Je moet er zelf wat van zitten maken. Er is niks van te maken. Het is gewoon niks. Moet je daaraan meedoen? Nou, Bettijd zei, daar hoef je niet aan mee te doen. Is niet verplicht. Hij schreef trouwens ook min of meer meteen erachteraan. En bij Duitsers, want het was een Duitser. Min of meer een Duitser. Hij schreef in Duits. Hij zei, wij maken ons druk over wat wij eten, over onze gezondheid. Weet u wel, met geneeskrachtige paden en zo. 100 jaar geleden in Duitsland, echt wel. Hij zegt, we maken ons druk over onze fysieke gezondheid. Maar waarom maakt men zich niet druk over de geestelijke gezondheid? Want daar eten we wel alles. Daar moet alles gezien worden en er moet alles gelezen worden. Dat hoeft helemaal niet. Je kunt wel zeggen, ja, maar dat doet mij niks, maar het doet je wel wat. Zeker neemt het je mee. Zie? En dat is waarvoor gewaarschuwd wordt en waarvoor ik dus nu ook gewoon waarschuw. Waar je wat aan hebt, is lezen van de Bijbel. Wat de Bijbel zegt, wat God ons geopenbaard heeft in zijn woord en wat hij doet enzovoort. En wat de mensheid bedenkt buiten God om. Ja, kom op zeg. Dat is niet van belang. Bovendien, dat wordt vanzelf achterhaald. Maar het houdt je wel bezig. Heb je dat niet, dat je een keer iets hoort of iets leest wat je niet meer uit je kop kunt krijgen? Dat neem je in beslag. Ja. Geliefden, geloof niet in iedere geest. Dat wil zeggen, geloven veronderstelt het aanvaarden van het medegedeelde. En dit betekent dus dat er geesten zijn die ons wat meedelen. En dat is ook zo. Want zoals Paulus zei in Efeze 6, wij hebben weliswaar een strijd. En die strijd drukt zich uit in de strijd tegen vlees en bloed. Dat zei hij niet, maar dat zeg ik nu. Maar je hebt altijd te maken met vlees en bloed, toch? Ja. Maar hij zegt, maar de strijd zelf is niet tegen vlees en bloed, is tegen wat daarachter steekt. Het is wel vlees en bloed, maar daar ben je er niet mee. Stel dat je dat vlees en bloed zou kunnen verslaan, heb je nog de strijd niet gewonnen. Dat, zo ligt het niet. Daar zit wat achter. Dat is overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht, heet dat. Zie? Dat zijn boze geesten. Beproef de geesten of zij uit God zijn. Nou, bij al die zogenaamde spiritualiteit kan ik zeggen dat voor zover het over spirits, namelijk geesten, gaat, zijn ze niet uit God. Die geest van God, die komt tot ons via dit woord. Beproef de geesten of ze uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Slaat volkomen aan bij de woorden van de Heer Jezus in de tuin. Er was ook de vraag, hoe gaat het nou verder? En toen zei de Heer dat u niemand verleidde, want er zullen valse profeten opstaan. Valse Christussen. En wat het was, Matthäus 24. Ja. Vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Weet u nog, ik ben automatisch altijd bij vele valse profeten. Dan kom ik altijd terecht bij de dagen van Jeremia. Ik ken die profeten niet, maar ze waren er. En ze worden regelmatig vermeld. En Jeremia, die zegt, ja, maar ik ben niet maar alleen een profeet des Heren. En er zijn al die andere profeten. En al die andere profeten, die wonen waarschijnlijk in Nijkerk, sprak hij cynisch. Maar er waren die profeten die zeiden, nee, het komt wel goed met Jeruzalem, want de Heer zal Jeruzalem redden. Want de Heer heeft belofte gedaan aan Jeruzalem, aan het Davidische koningshuis. Dat hadden ze gelijk aan. En dus zal de Heer Jeruzalem redden, dat komt helemaal voor elkaar. En daar hadden ze geen gelijk aan. Valse profeten. Het kan wel goed met het Joodse volk. Want er zijn wel veel vijanden rondom deze Joodse staat, dagen van Jeremia. Er zijn wel veel vijanden van de Joodse staat, maar de Heer zal het Joodse volk en de Davidische huis in Jeruzalem, de stad van de grote koning, redden. Nou echt niet. Het volk werd een groot deel gedood. En wat er over was, werd in Palestina van weggevoerd. En de Heer zelf deelde nog mee dat voor zover ze het land zouden verlaten, de andere kant op, zouden vluchten eventueel, dan zouden ze ook de dood vinden. Dat staat er al via Jeremia. En er was dus een hele lege valse profeten met een of andere Bijbelse grond en zich beroepend, nota bene, op bepaalde beloften die de Heer gedaan had, maar die ze dan verkeerd toepassen. Heb ik dat nog? Toen deed men een tekst en nog een tekst en dat was het dan. Maar ja. Valse profeten. Vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Wie zou die valse profeten eigenlijk aansturen? En als het gaat om valse geesten, wie is dan degene die die valse geesten aanstuurt? En dat staat hierachter, hè? Dat is de antichrist. Een term die Johannes trouwens zelf bedacht heeft, als u mij vraagt. En als dat niet netjes is, dan zeg ik, nou ja, het is een uitdrukking die alleen door Johannes gebruikt wordt. Hieraan kent gij, vers 2, hieraan kent gij de geest van God, alle geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En feitelijk heb ik dat natuurlijk al uitgelegd naar aanleiding van de tweede helft van 1 Johannes 2, een bladzijde eerder. Want daar werd het begrip antichrist geïntroduceerd. En dan zal ik u wel verteld hebben, in de eerste plaats dat antichrist betekent niet eens de tegenstander van Christus, maar het betekent in de plaats van Christus. Want anti, heus, anti betekent in de plaats van, niet contra, anti, in de plaats van. En in de plaats van de waarheid, en dat is Christus, krijg je de leugen, en dat is de duivel, volgens Johannes 8, toch? Nou ja. En in de plaats van Christus krijg je dus gewoon de duivel zelf. En over die twee gaat het. Waarheid tegenover leugen, enzovoorts. En wij worden gewaarschuwd tegen de leugen. Vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Uiteraard, de verhouding tussen Jeremia als eenling tegenover de vele valse profeten in zijn dagen is een volstrekt voor de hand liggende. Zo gaat het nou altijd. Er bestaat namelijk maar één waarheid. Ja, en het begrip leugen komt in het meervoud. Dat maakt de leugenaar namelijk niks uit. Er gaat de leugenaar niet om de leugen of om één leugen, hoewel je ze kunt samenvatten hoor, dat gebeurt in Romeinen 1 gebeurt dat. Maar de tegenstander maakt het niet uit welke leugen je aanhangt. Als het je maar afleidt van de waarheid. En je hoeft nog niet eens de leugen of een leugen aan te hangen, zolang je er maar over nadenkt. Is het goed? Vindt hij het goed? Moet ik hem maar weer recht op de raap zeggen dan? Als je denkt dat er in het boeddhisme ook een woord is, prima, dan zal de duivel je wel bij helpen. Echt? Maar als je denkt dat er iets moet komen van bovenaf, die op gouden platen of zo, dan zal de duivel er wel bij helpen. Dan kan je bij Mohammed de recht hebben, Jozef Smith. Nee, dat is niet hetzelfde, maar dat maakt geen verschil. Het is allebei het verhaal van een profeet met gouden platen, met een aanvulling op de Bijbel. De een is de Koran en de ander is het Boek van Mormon. Het is bijna hetzelfde, de oorsprong daarvan. De manier hoe dat ging. Nee, dat hoef je allemaal niet te weten. Maar de duivel maakt het niks uit of je het een aanhoudt of het ander, zolang je maar niet de waarheid vindt. Zie? Nog sterker? De duivel vindt het prima dat je de paus als zodanig in Rome erkent en Maria vereert enzovoort. Als je dat leuk vindt, hij vindt het ook leuk. Dat mag. Misschien laat hij daarom af en toe een beeldje huilen of zo. Wees dan maar hier een beeldje met de tranen en zo. Komen dan miljoenen toeristen op af. Het is commercieel ook interessant. Maar doe maar. Of het ook echt gebeurt, zulke dingen. Ja, dat weet ik niet. Daar ga ik niet over. Dat maakt mij ook niks uit. Ik ga me er niet mee bezighouden. Kom op zeg. We houden ons bezig met de Bijbel en een paar leuke dingen. Maar dit niet. Goed toch. Nou ja, en als je dat denkt dat wij, als je dat vindt dat wij in onze dagen ook profeten moeten hebben, en als je charismatisch denkt en dat u denkt, dan moeten er ook genezingen plaatsvinden, goddelijke wonderen enzovoort, vindt de duivel prima. Want dan ben je het gezag van je Bijbel kwijt, daar heeft hij belang bij. Ben je het serieus hoor? Zo gaat dat. In die kringen zeggen ze, ja het staat in de Bijbel, maar wij weten het beter. Want de Heer heeft mij geopenbaard, enzovoorts. Ik zie dat anders. De Heer woont in mij, en ik spreek in tongen, dus heb ik gelijk. Heb ik nog? Lelijk, hè, wat hij nou allemaal zegt. Ja. Nou, kijk, dat is die strijd waarin wij ons bevinden. Houden wij ons aan het woord van God of niet? Of houden wij ons bezig met onze oude mens en wat die nodig heeft enzovoort? Ja, laten we die buiten beschouwing. Dat is waar Johannes het over heeft. Geloof niet in iedere geest. Hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die beleidt dat Jezus de Christus is. Ik weet dat het er zo niet staat, maar die zin, wat moet je ermee? Die beleidt dat Jezus Christus in de vlees is. Dat impliceert dat Jezus de Messias is. En er is er maar één. Zie. En in het vlees gekomen is, die heb ik u uitgelegd wat die term betekent. Dat betekent dat die Messias beloofd was. En die belofte, de woorden van die belofte, die woorden zijn vlees geworden, betekent die woorden zijn vervuld. Ik heb u uitgelegd dat het woord vlees worden naar het Hebreeuws, van het Oude Testament, het woord is voor zelfs voor evangelie. En evangeliseren dus. Bazaar. Of bezer, net hoe je het uit wil spreken. Het zijn dezelfde 3 meter klinkers. Voor de rest maakt het niks uit. Heb u dat nog? Herinnert u zich dat? Alle geest die beleidt dat Jezus de Christus geworden is. Als Christus is aangesteld. De vervulling gebracht heeft van de oud-testamentische beloften. Die is uit God. En dan niet maar theoretisch volgens de formulieren of iets dergelijks. Of wat het maar wezen mag, maar concreet. Wie is dan de Christus? Dat is degene aan wie alle dingen in hemel en op aarde onderworpen zijn. Dat is de hoogste gezagsinstantie die bestaat. Hij is degene die van de Vader al het oordeel gekregen heeft, want de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven enzovoort. Dat is Jezus van Nazareth, die. En niemand anders, en God heeft die Jezus, die hij gesteld heeft aan zijn rechterhand, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, de hoge naam die genaamd wordt, God heeft die Jezus, Efeze 1, de laatste verse, aan de gemeente gegeven tot hoofd. En ieder ander die zich stelt als hoofd van de gemeente, het zij mondiaal, het zij dan lokaal, moet beschouwd worden volgens de Bijbel als een antichrist. Iemand die zich in de plaats stelt van Christus. Het woord van Christus, niet van een ander. Niet van een profeet. Het woord van Christus woonde rijkelijk in u. Zie. God heeft in deze, Hebreeën 1, verse, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, 1, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, van alle staden, heb je dat? En die het beeld Gods is en daarom gezeten is aan de rechterhand Gods staat er. Kortom, God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken door de profeten, maar nu niet meer, want God spreekt nu tot ons door de Zoon. En als daarna iemand anders komt die zich voor profeet uitgeeft en dan ook nog de Heer Jezus aan de kant schuift, met de woorden van nee, dat was niet de Messias. Hij kwam in de kracht van de Messias. Hij kwam namens de Messias, maar de Maitreya is de Messias. Oké, de Magdi is de Messias. Dat is de Messias. Dat hebben we dat? Dat hebben we het boeddhisme genoemd en het Mohammedanisme. Nee, in het Jodendom heb je dat natuurlijk nog veel sterker. Ja, dat is zo, ja. Nog veel sterker. Want die erkennen überhaupt niet dat Jezus de Messias is. Om de eenvoudige reden dat als je Jezus erkent als de Messias, hou je volgens de Joodse normen op Joods te zijn. En dat wil je niet, toch? Daarna ben ik geneigd te vragen, maar wat heb je dan te verliezen? Je Jood zijn. Nou, daar heb ik nieuws voor u. Ik heb me afgelopen jaren geworsteld door een fors boek met interviews van allerlei rabbijnen, van allerlei Joodse verschillende richtingen, over de kwestie wat het betekent om Jood te zijn. Zal ik u wat zeggen? Wat tot neerkomt? Niks. Dat is het resultaat van dat boek en van al die interviews. Het schijnt voor de radio geweest, die zijn geloof ik ooit, jaren terug, maar ik heb het zwart op wit. Wat dat betekent? Uiteindelijk niks. Nee, het is een gevoel. Nee, we houden er geen rekening mee. Nou ja, zederavond enzovoorts. Sinterklaas, weet ik het. Ik heb uitgeschreven, maar iets. Ja, sommige geleden, ja wel, met de hele familie bij elkaar. In Amerika is de Thanksgiving, dat is ook niet Joods. Sinterklaas is ook niet Joods, maar de Joden hebben ook een zo'n gelegenheid. En dat is voor de familie, maar voor de rest maakt het helemaal geen bal uit. Nee, het is een gevoel, het is een, ja, hoe ze opgevoed, een milieu is het. En, ja, er moet toch een identiteit, je moet er ergens bij horen, bij Feyenoord of bij, waar je maar bij wil horen. En serieus. Ik zeg het wat ongelukkig, maar ja, ik weet niet hoe ik het dan moet zeggen. Wat het betekent Jood te zijn. Nou, in de praktijk niks. Echt niet. Heeft het voordeel? Die vraag mag je niet eens stellen. Of wil je graag horen bij een vervolgd volk? Een underdog? Ja, sommigen wel. Wat je maar wil. Ik heb meelijden met die mensen. Die claimen een identiteit waarvan ze zelf niet kunnen zeggen wat die identiteit is. En ze worden geacht het uitverkoren volk te zijn, maar ze hebben geen idee waartoe ze dan uitverkoren zijn. Laat staan dat er wat op zou leveren. En als het schade leidt, schade opbrengt in plaats van winst, waartoe dient het dan? Nou, ga daar maar eens anders, dan ga er maar over nadenken met je Bijbel dicht. Dat doet men dus gewoonlijk ook niet. En die vragen die rabbis gesteld werden, brachten die mensen ook wel in verlegenheid. Maar toen maar. Een mens heeft niks te verliezen. Hij zou tot geloof moeten komen in de Heer Jezus als de Christus, de Zoon van de levende God, de Verlosser, de behouder aller mensen, maar natuurlijk allermeest der gelovigen, zoals het immers gelezen hebben. Nou ja, enzovoort. De naam van Gods Zoon, Jezus Christus. Die beleiden wij, en wie dat beleidt is uit God. En andersom, alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus in de vlees gekomen is, die is uit God niet. We hebben het dus inderdaad nu over judaïsme in elk geval. Want die beleiden niet dat Jezus de Messias is en de vervulling van Gods belofte. Die is uit God niet, maar dit is van de antichrist, welke gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al reden in de wereld. Als u sterke woorden vindt, dan moet ik helaas zeggen dat de Heer nog sterkere woorden gebruikte. Hij zei, gij zijt van uw vader de duivel. Toen ze zeiden, wij zijn Abraham's zaad. En inmiddels is daar niks veranderd, hoor. Er is nog steeds een ongelovig volk met een ijver tot God, wellicht, hoewel je dat niet van het Joodse volk in het algemeen kunt zeggen, hè? Maar laten we maar net doen alsof, met een ijver tot God, maar niet met verstand. Want waar men zoekt gerechtvaardigd te worden uit de werken der wet, is men de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen, schrijft Paulus in Romeinen hoofdstuk 9. En ja, dan moet ik net zo zeggen, zo is het ook. Ja, dat geldt voor ieder mens hoor. Ik had het ook kunnen zeggen over, ik ken een paar boeddhisten, die hebben een ijver tot God, nou, dus ze noemen het niet God, maar gebruiken er andere woorden voor. Maar komt op hetzelfde neer natuurlijk, hè. Een religieuze ijver, maar niet met verstand. Dat vind je overal. Verstandig is het om je te onderwerpen aan de rechtvaardigheid Gods. Het is niet verstandig om God te proberen te manipuleren, God te bewegen om iets te doen wat wij graag willen, zoals we daar het vorige keer over hadden. Dat is niet verstandig. Je kunt beter niet ingaan tegen degene die boven je gesteld is en waar je niet tegenop kunt. Überhaupt niet. Maar sommigen hebben het idee dat niet alleen alle mensen gelijk zijn, maar de goden ook. En dat de mens goden gelijk is. Toch? En dat God een van ons is. En dat Jezus Christus was een van ons. Althans in Atem was dat zo. Riepoortvliet. Dat die woonde in Atem, ja. Maar goed, die gebruikte die uitdrukking. Maar dat is niet zo. Hij is boven ons en wij die het dichtst bij hem zijn, moeten zeggen, wij zijn leden van zijn lichaam, maar hij is ons hoofd. Zie. En dan kun je beter maar aan ondergeschikt zijn, je aanpassen aan hem, vertrouwen op hem, enzovoort. Dat is het beste voor je en voor hem ook. Toch? Nou, daar leven wij uit. Dat is leven uit geloof. Waarvan Hebreeën 10 dan zegt, dat het de grote vergelding des loons heeft, de vergelding der erfenis, enzovoorts. Dat is onze positie. En wat die wereld betreft, het gaat altijd om of Christus, of Jezus de Christus is, en wat dat dan in de praktijk inhoudt. Want de theorie, die is nog niet eens doorslaggevend, hè. Het gaat erom wat dat dan inhoudt. En wat het inhoudt is dat hij Gods gezalfde is. Dat houdt in dat hij gezalfd is tot koning en hoge priester over de hele schepping. Dat hij de eerstgeborene is, zalfolie is nieuw leven, is geest gezalfd. En dat hij de eerstgeborene is van een nieuwe schepping. En dat alle macht in hemel en op aarde hem toekomt. Wie? Jezus van Nazareth. U weet wel, het kindje in de kribbe. Maar toen nog niet. Dat kwam later. Na zijn loopbaan gelopen te hebben. En zo is ze in die positie terechtgekomen. Dat was ook de bedoeling. Dat is in overeenstemming met het plan Gods. Zo is dat. Maar het is ook een overeenstemming met het plan God, dat wij onze knieën voor hem buigen, ons aan hem onderwerpen, en ook tot hem zeggen, wat wil gij dat ik doen zal? Zie. En wat die wereld betreft, met zijn theorieën, met zijn levensbeschouwing, wereldbeschouwing, wat een dwaasheid van wel. En ben ik echt, wat een idiote wereld. Soms vraag ik me af, was dat al altijd al zo? En ik ben geneigd nu te denken, ja, altijd, maar het duurt zo lang voordat wij erachter kwamen, zou ik maar zeggen. Maar het was natuurlijk altijd al zo. Altijd zo geweest. Een dwalende wereld, levend in duisternis, niet weten waar men vandaan komt, en dus ook niet weten waar men heen onderweg is. En God openbaart het ons, en dan zegt men, nou nee, we vinden het zelf wel hard. Nee, het is aan de mensenwerk, die Bijbel, enzovoorts. Dat is het niet. En als je erachter wil komen dat het inderdaad niet maar mensenwerk is, zit maar één ding op, die Bijbel bestuderen. Intern. In zichzelf. Of het stand houdt als geheel, als een enkelvoud, heel de schrift. Als het woord, enkelvoud. En het houdt stand, dat kan ik u verzekeren. Het is onmogelijk dat mensen dit geproduceerd kunnen hebben in verschillende tijden, met een verschillende achtergrond, met verschillende doelstellingen. Het is allemaal wartaal. Bijbel is dat ene woord van God, consistent, dat betekent samenhangend, een eenheid, en dus kan hij alleen maar door één schrijver zijn voortgebracht. Dat is wat Petrus zegt, als hij zegt het woord van God is niet voort, eertijd niets voortgebracht door de wil van de mens, of door mensen, maar heilige mannen Gods, door de geest gedreven zijnde, hebben het geschreven. Door één geest. En daarom is het één geheel. En dan kun je met al je filosofie buiten de Bijbel om niet tegenop. Je koopt zelf niet in de buurt. Maar dat is wat men doet, hè. Nadenken en een oordeel uitspreken over een Bijbel zonder dat men die kent. Of ook één keer doorlezen helpt je niet om hem te kennen, hoor. Ik had trouwens een goede kennis, die was trouwens predikant. Maar die, een Engelandzuster. Maar die zei, er staat nergens in de Bijbel dat je de Bijbel moet lezen. God heeft nergens gezegd dat je de Bijbel moet lezen. Hij heeft gezegd, onderzoekt de schriften. Hij heeft gezegd dat we op het woord verstandelijk acht zouden geven. Heb je dat? Nee, het Oude Testament ook al. Zeker wel. Lees maar hoe het met Ezra ging, na de zogeheten terugkeer uit Babylonische ballingschap. Er werd het woord voorgelezen en er werd net zo lang gelezen en uitgelegd tot iedereen het begrepen had. En dan ging men weer verder, staat er. Dat is hoe het gaat. En dat is wat wij ook nodig hebben. Uiteraard, kennis van de Heer door kennis van het woord. En intussen worden wij gewaarschuwd voor al die geest die afbreuk doet aan de positie, de persoon, de naam dus, heet dat in de Bijbel, van onze Heiland zelf. Daar begint het altijd mee. En dat is van de antichrist. Dat is gewoon van de duivel, die persoonlijk zal komen in de toekomst, maar is nu reeds, staat er in vers 3, in de wereld. Dat wil zeggen, de duivel als zodanig. Dat kun je zo niet noemen, maar je kunt misschien wel, maar dan makkelijker is te zeggen, het is de geest van de antichrist, het is de geest van de duivel, het is de Satan die rondgaat als een briesende leeuw, hij is woest, briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Heb je dat? Dat doet hij. En op het moment dat je hem niet verwacht, dan valt hij aan. Echt. Ik hou dikwijls mijn hart vast, hoor. Dan denk ik, oh jee. Dan gaat het goed, weet u wel. Met iets of met iemand, dan gaat het goed. En dan vraag ik me af, wanneer gaat die komen? Wanneer? Vroeg of laat? Als het goed is, als het goed gaat, heeft de duivel daar een hekel aan. En op het moment dat iemand een zwakke plek vertoont, iemand zich laat afleiden, enzovoort, dan bam. En dan komt er weer zo'n gedoe. En dan moet je, zoals Efeze het zei, dan moet je, ik zal even snel opzoeken. Dat is Efeze 6. Dan moet je wederstaan in de boze dag. En alles verricht hebbende moet je staande blijven, staat daar. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar enzovoort. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan en alles verricht hebbende staande blijven. En daar komt er zo'n, wat heet dan eigenlijk, een wind van leer. Dat is in hoofdstuk 4 van Efeze. Een leerstellige stroom heet. En dan ineens komt die golfslag en dan moet je staan. Dan komt die van rechts, moet je op je linkerbeen steunen. En dan gaat er weer voorbij. En dan is weer een poosje rustig. En dan komt er van de andere kant weer heen, hoor. Echt wel. Dat is hoe het in de praktijk gaat. Dat is hoe de duivel werkt. Maar daarom worden wij gewaarschuwd. Zo gaat het. Dus wees op je hoede. Blijf bij dat woord. Blijf bij wat God gezegd heeft. Of je het allemaal begrijpt, dat is een ander verhaal. Maar we zouden beginnen met te geloven. En het begrijpen komt later. Dat staat ook in de Bijbel. Daar staat, indien gij bij mijn woord blijft, zo zult gij de waarheid verstaan. Die zal u vrijmaken. Maar je moet beginnen met geloof. Dus Johannes 8. Je moet beginnen met de waarheid te aanvaarden. Het woord van God te aanvaarden. En als je daarbij blijft, zul je dat leren verstaan. Dat gebeurt in de loop van ons leven. Wij maken ons dat dan eigen. Het woord wordt in onze harten geplant en het schiet daar wortel, om zo te zeggen. Valt in goede aarde, tegen wortel en het komt op. Hoe moet je het nog meer beschrijven? Dat is hoe het in de praktijk gaat. En dat heeft tot resultaat dat we niet meer heen en weer bewogen worden door allerlei wind van de Heer, maar inderdaad zouden staan blijven. Dat is wat ik u toewens. En wij zullen nu weer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij als uw kinderen door het leven mogen gaan, maar daarbij onze hoop en verwachting mogen stellen op die erfenis die u bewaart voor ons in de hemel. Want u hebt ons gezegd dat wij onderweg zijn naar onze zoonstelling, naar aanstelling tot koningen en ook priesters, voor tijd en eeuwigheid. Wij danken u daarom dat wij mogen leven aan uw hand, in het besef dat u ons voorziet daadwerkelijk ook van die geestelijke wapenrusting. En daarmee voorziet u ons van alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En we danken u daarom dat we mogen uitzien naar de dag van Christus, in het besef dat u een goed werk aan ons begonnen hebt toen wij tot geloof kwamen, toen wij onze harten openstelden voor u en uw woord, en dat u dat werk wat u toen begonnen hebt zal voleindigen tot op die dag, waarna wij mogen uitzien, namelijk de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. In aansluiting daarop bidden we u, Vader, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is uw koninkrijk en de macht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Bewaart u ons dan voor de duisternis en de verwarring van deze wereld, voor het denken van de tegenwoordige boze eeuw, voor die geesten die in de wereld zijn, opdat wij mogen wandelen, waardig den Heere, waardiglijk het evangelie en waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Amen.